Goedemorgen gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Maliepaard uit Barneveld voor zal gaan. Ook welkom aan de gasten onder ons en aan hen die thuis met ons meeluisteren. De organist is broeder De Jong en de collecte is voor Open Doors. Na de dienst is er koffiedrinken. De bloemen gaan deze week naar familie Geert de Hoek als groet van de gemeente. U krijgt vandaag een enquête uitgereikt over de voortgezette gereformeerde kerk en hoe wij als gemeenteleden de toekomst zien en wat wij als gemeenteleden willen. Dit is een anonieme enquête. Dit onderzoek wordt gedaan door de synode en wordt onder alle kerken uitgevoerd. Graag volgende week weer inleveren. Op 15 februari is er een toerustingsavond in de voortgezette gereformeerde kerk in Harkema. De inloop is om 7:45 en is voor jong en oud. Het thema is ambt en kerkenraad, toen en nu. U kunt zich opgeven bij de scriba of bij uw ouderling voor 4 februari. De gespreksgroep van vanavond is op 28 januari en niet zoals vermeld staat in de kandelaar. Binnengekomen met belijdenisattestatie van de protestantse kerk van Sterhuisterveen Boelenslaan, broeder en zuster Van der Velde. Zij waren reeds gastlid en nu belijdend lid. Wij wensen hen een gezegende tijd toe in onze gemeente. Volgende week zondag is de dienst om 10:00, waarin dominee Van Harten Tip uit Smilde hoopt voor te gaan. We hopen samen op een gezegende dienst en ons intochtlied is Psalm 72, versen 1 en 4.
We worden nu stil voor het aangezicht van de God van ons leven en we zoeken hem in een persoonlijk en stil gebed. Geprezen zijt gij, Heere, onze God, die wij Abba, Vader mogen noemen door onze Heere Jezus Christus. We richten ons ook vanmorgen op u. Onze hulp en verwachting is van u, want u bent de schepper van de hemel en van de aarde. En u bent ook degene die trouw houdt tot in eeuwigheid. En u laat niet varen het werk van uw handen. En zo wilt u ons ook vanmorgen groeten. Genade, barmhartigheid en vrede zij van God de Vader door onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap en kracht van de Heilige Geest. Amen. We vervolgen onze dienst door het zingen uit de ELB 300, als het goed is 364. Johannes de Doper wees zijn discipelen op Jezus. Zie, zegt hij, kijk, het Lam van God, dat de zonden van de wereld wegdraagt. Waarom zegt hij dat? Nou, omdat dat Lam zegt, ik ben niet gekomen om de wet te ontbinden, maar ik ben gekomen om de wet te vervullen. Daarom moest hij het offerlam worden. Die wet willen we, daar willen we naar luisteren. In de gedachte dat er maar één is geweest die hem helemaal vervuld heeft. Voor u en voor mij. Omdat wij uit genade mogen leven. Laten we er zo naar luisteren. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heer, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel, leeg, zinloos gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden wie zijn naam op die manier gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, nog u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rust op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. En als je nou wil weten waar het nou precies om gaat met die wet van God, dat is de wet van de liefde. Want de Heere God zegt van, weet je hoe je het nou samenvat? Ge zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met alle kracht. Dus helemaal vol met de liefde tot de Heere. En je bent helemaal vol liefde tot de Heere, maar ook de naaste zal je lief hebben als jezelf. Nou, hoe heb je jezelf niet lief? Ik kan nagaan hoe je die ander mag lief hebben. Nou is er één geweest, jongelui, één die dat alles heeft volbracht. Wij doen dat niet. Vandaar dat we ook straks onze schuld en zonde belijden. Zeg je, God, eigenlijk zou dat zo moeten, maar we komen er niet aan toe. Dat lukt niet. Dat gaat gewoon niet. Hoewel ik het misschien wel wil. En dat zal je ontdekken in je leven. En het is zo mooi dat je dan zegt, nou kom maar, dan ga ik je brengen bij de Heer Jezus. Hij heeft het alles volbracht. En daar moeten we het van hebben, toch? Dat geloven we. We willen nu ons verootmoedigen door het zingen van Psalm 143, vers 2 en vers 9. Psalm 143, 2 en vers 9. Thank you. Laten we samen bidden. Heere God in de hemel, wat bent u radicaal in uw liefde. U vraagt alles, maar u geeft ook alles. Heere, wij mensen schipperen vaak wel eens. Ach, zal niet zo'n vaart lopen. Maar u doet dat niet. U bent een God die recht door zee gaat. Een God die rechtvaardig is. Die de zonde niet door de vingers ziet. Want anders zou u geen God zijn. U kan het kwaad niet gedogen. U kan het kwaad niet hebben. En daarom doet u het ook weg. U hebt het weggedaan. Door alles wat wij verkeerd deden op uw geliefde zoon te leggen. Wat een liefde, wat een radicaliteit is dat. Dat u zo lief de wereld had, dat u zelf het liefste wat u had daarvoor overgegeven heeft. En dank u wel, Heer Jezus, dat u net als Isaac zich laat binden en hebt laten binden op dat kruis. En u hebt uw leven gegeven als een losprijs, als een zoenprijs voor velen. Voor allen die het bij u zoeken en vinden. Heere God, daarom mogen we ook belijden dat we u nodig hebben. Vertellen tegen u, Heere God, ik ben eigenlijk ook wel een zondaar. Als ik eerlijk ben en het is soms stil en niemand is om me heen, dan weet ik dat dat niet klopt. Of dat niet. Of dat ik verkeerde gedachten heb of verkeerde daden doe. Heere God, en ik vind het best moeilijk om dat toe te geven. Maar ik wil het wel doen. Voor uw aangezicht vertellen, Heere God, u hebt zo gelijk over mijn leven. Wilt u mij dat alstublieft niet toerekenen en dat ook wegnemen, zodat ik gereinigd mag zijn van alle smetten en onreinheden en verkeerde dingen die je leven zo aankleeft. Dank u daarvoor. Wat een radicaliteit. Wat neemt u alles weg? U laat niets, maar dan ook niets zitten. Heren, zo bent u. U geeft ons nieuw leven. En dat geeft ons hoop voor de toekomst. Dat geeft ons hoop voor vandaag. Dat geeft ons een ruime blik naar de wereld waarin we leven. Omdat we weten, u hebt ons gekocht en betaald. Ik ben van iemand en daarom ben ik iemand. Ik mag iemand zijn. Een geliefd kind van de Vader. Een priester, een koning, een profeet zelfs. Door uw genade, o Heere. Wat heerlijk. En als we dan gaan luisteren, dan willen we, net als Maria, zitten aan uw voeten. En als we gaan luisteren naar uw woord, geef ook dat alles in ons tot zwijgen gebracht wordt. Dat we thuis zijn bij u. Dat we in de rust komen. De rust die u al nu geeft aan een ieder van ons. Heere, wilt u helpen om die rust ook te zoeken en te vinden? De wereld is zo vol onrust, zo vol stemmen, zo vol allerlei dingen die je aandacht elke keer maar weer weghalen. Heere, wilt u ons helpen om vanmorgen in uw aanwezigheid te komen en in uw aanwezigheid te zijn. Verkwik ons door uw genade, door uw liefde, ook de kinderen. U zegt, laat de kinderen tot mij komen, ook de jonge mensen, kom maar tot mij. Want zo wilt u een ieder van ons zegenen. Zegen ook het woord, als we dat gaan lezen, dat we het begrijpen, dat we het verstaan, dat u met uw adem wil komen, de kracht van die goddelijke wind, die, we hebben het laatst nog gezien, wat een wind kan doen, wat een kracht heeft dat, maar Heere God, zo werkt u niet. Alleen uw tegenstanders zullen de kracht van u ondervinden, maar waai door deze uw hof. Zegen zo vanmorgen deze dienst. Niet alleen hier, maar ook degene die meeluisteren via de internet, overal elders waar uw woord gebracht wordt. In onze zusterkerken, maar ook overal over het rond der aarde. Zeker ook daar waar mensen vervolgd worden vanwege hun geloof. Zo leggen we dit alles maar bij u neer. Kom in ons midden en weer van ons het boos en het kwade. Vergeef de zonde en wilt u de boze van ons weren in Jezus' naam. Amen. Wij lezen een paar korte gedeelten uit Gods heilig woord vanmorgen. Allereerst een gedeelte uit het Johannesevangelie. Het einde van het Johannesevangelie, waarin Johannes ons vertelt, waarom hebben we nu de Bijbel? En waarom zijn al die dingen nou opgeschreven? 20 vers 30 en 31. Johannes 20 vers 30 en 31. Jezus nu heeft in aanwezigheid van zijn discipelen nog wel veel andere tekenen gedaan die niet beschreven zijn in dit boek. Maar deze zijn beschreven opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. En opdat u door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. En in hoofdstuk 21 schrijft hij daar ook over. Vers 24, dit is de discipel die van deze dingen getuigt. En deze dingen beschreven heeft. En we weten dat zijn getuigenis waar is. En er zijn nog veel andere dingen die Jezus gedaan heeft. Als die ieder afzonderlijk beschreven zou worden, dan zou, denk ik, de wereld zelf de geschreven boeken niet kunnen bevatten. Amen. En daarmee bedoelt hij eigenlijk van wat Jezus, wie Jezus is en wat hij gedaan heeft. Dat kan je als het ware, dat kan de wereld niet bevatten. Zo geweldig, zo groot is dat. We lezen verder in het Markus-evangelie, hoofdstuk 1. Markus hoofdstuk 1, waarin de Heer Jezus ook iets zegt over wie hij is, althans wat hij kon doen. Vers 14 en 15, en dat Johannes overgeleverd was, ging Jezus naar Galilea en predikte het evangelie van het Koninkrijk van God. En hij zei, de tijd is vervuld. Het Koninkrijk van God is nabijgekomen. Bekeer u en geloof het evangelie. Tot zover de schriftlezing. Zalig bent u, ben jij als je het woord van God hoort en het bewaart om er ook uit te leven. Straks nadat we gezongen hebben, zullen we nog een stukje uit de catechismus lezen als inleiding op de preek. We zingen nu gezang 26, 3 en 4. In de tijd van de Bijbel en daarna had je mensen die heel wat beweerden over God. En over wat God dan allemaal wilde en wat jij en ik allemaal zouden moeten doen. En hoe weet je nou wat mensen vertellen, of dat nou echt waar is, of dat nou betrouwbaar is? Want ja, er zijn ook in het Oude Testament waren de valse profeten en goede profeten. Nou, dat is vandaag de dag ook nog zo. Alles wat er geleerd wordt, is dat nou waar? Hoe weten we dat nou? Nou, daar hebben we natuurlijk de kerk over na zitten denken. En zeggen, weet je wat we doen? We gaan als het ware iets omschrijven van wat er nou een soort samenvatting, een leer, wat er in de Bijbel ook geschreven staat. En die leer die hebben we ook als kerk aanvaard. Dat noemen we de catechismus onder andere. He, dus de Heidelberger catechismus. En die is al 500 jaar oud. En dat is niet een Bijbel, maar dat is als het ware degene die de Bijbel ons vertelt, uitlegt. En daarom is het ook goed om te zeggen van, ja, maar jij zegt dat wel, maar klopt dat wel? Dus dat je best ook een beetje kritisch mag blijven. Niet alles wat zich aandient, ook vandaag, is waar. En nou willen we ons wat bepalen bij een stukje uit de catechismus. Om ons daardoor ook te laten leren. Zondag 7 gaat over het geloof. Dat is heel belangrijk natuurlijk. En het laatste stukje van zondag 7 luidt dan zo. Wat heeft een christen dan te geloven? En dan is het antwoord alles wat ons in het evangelie beloofd wordt. Hetgeen in de artikelen van ons algemeen en ontwijfelbaar christelijk geloof ons in een samenvatting zullen leren. En hoe luiden die artikelen? Nou, daar beleiden straks ons geloof met die woorden. Deze zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, opdat gij gelovende hebt, leven hebt in zijn naam, zegt de apostel Johannes. Hij is ook evangelist, maar ook apostel. Als je nou even naar huis gaat, figuurlijk, niet gelijk weglopen, maar figuurlijk. En je kijkt even in de keuken, hoeveel kookboeken staan daar? Vast wel nul, helemaal niet. Nou, maar als je dan iets wil koken, weet je dat allemaal zelf? Of heeft je moeder je dat geleerd? Of kijk je wel eens op het internet en zegt van, nou ja, dat is een mooi recept. Nou, stel voor dat iemand van u op kamers gaat, van jullie. Je gaat studeren en dan moet je het allemaal zelf doen. En dan kan het wel eens zijn van, ja, hoe was het ook alweer? Dan moet ik koken en dan kan je moeder opbellen van, mam, hoe deed u dat? Maar je kan ook, als moeder kan je zeggen van, weet je, je krijgt van mij een kookboek. Goed, wat doe je dan met dat kookboek? Als het goed is, kijk je daarin. En wil je daar iets leren om beter te leren koken? Nou, daar is een boek voor. Dat kookboek is niet bestemd om sommetjes uit te rekenen. En ook helemaal niet bestemd om van alles en nog wat over dieren te leren weten. He, want in een kookboek gaat het, kip en nou, gebruik maar hoe dat dan zit met de biologie van dat beest. Dat moet je niet in een kookboek zoeken. Dat moet je weer ergens anders zoeken. Zo is het eigenlijk ook met de Bijbel. Waar gebruik je nou Gods woord voor? Waar is dat nou voor bedoeld? Gods woord is een lamp voor onze voet en een licht op ons levenspad. Dus Gods woord geeft licht. Als het donker is, dan heb je licht nodig om de goede weg te kiezen. Als je op een kruispunt staat, welke weg moet ik gaan? Moet ik die weg gaan of die weg gaan? Dan heb ik de Bijbel, de tomtom als het ware, de hemelse tomtom, heb ik nodig om de goede weg te kiezen. Dat is een van de functies van het woord van God. Het is een lamp voor je voet en een licht op je levenspad. En zonder dat woord verdwaal je, kom je er niet. Dat geldt niet alleen voor ouderen, maar ook voor jongeren. Dus die Bijbel is heel belangrijk. Het is eigenlijk zo dat je niet kan missen. Je kan hem absoluut niet missen. Nou, de Bijbel, dat is ook een zwaard. Een tweesnijdend scherp zwaard, zegt de Hebreeënbrief. En een tweesnijdend scherp zwaard betekent dus dat hij aan twee kanten werkt. Hij werkt naar de ander toe. Je ziet van, oh ja, maar dat is niet goed. Maar dan zie je nog bij de ander. Dat is niet goed, dat moet anders of wat dan ook. Maar hij werkt ook naar jezelf toe. Dus je komt zelf ook onder kritiek te staan van het woord van God. En daarom beleiden we ook onze zonde en schuld. Omdat we ontdekt hebben door het woord van, Heere God, dat klopt niet, enzovoort, enzovoort. God stelt ons ook zelf onder kritiek. En dat is maar goed ook, want anders zouden we denken dat we het uit onszelf allemaal moeten doen. En kunnen doen. Dus we hebben dat woord zo nodig. Maar dat woord heb je bovenal nodig, opdat in dat woord het over de Heer Jezus gaat. Deze zijn geschreven, dus datgene wat er in de Bijbel geschreven staat. En Johannes bedoelt al die tekenen en wonderen die de Heer gedaan heeft als onderstreping van die hele Bijbel, die zijn geschreven met een bepaald doel. Dus die Bijbel heb je niet voor niets. Die heeft een bepaald doel. Als u hier zit en je komt onder het woord, noemen we dat dan, je gaat luisteren naar dat woord, dan heeft dat een bepaalde bedoeling. Je zit hier niet zomaar. Want je loopt hier kans dat je bekeerd wordt, dat je tot geloof komt. Dat je gaat leren ontdekken wie je zelf bent en wie God is. Nou, dat is toch geweldig. Zo wil de Heere God werken door zijn woord en de geest in u en mijn leven. Die zijn dus geschreven. Vandaar dat we altijd terug mogen gaan naar dat woord. Wat staat er nou? Mensen kunnen van alles en nog wat beweren. Over Israël en over de wereld enzovoort. Prachtig mooi. Maar dan mag je altijd vragen, waar staat dat nou geschreven? Waar staat dat nou geschreven? En dat is belangrijk, hè, dat je weet, dat staat in Gods woord geschreven, want het is het woord van God zelf. Hij heeft het ons gegeven, als een lamp voor onze voeten en een licht op ons levenspad. Hij spreekt daarin. En als de mensen iets zeggen over dit of dat, dan mag je, eigenlijk moet je zeggen van, oké, mooi verhaal, maar laat me nou eens zien, waar staat dat nou geschreven? Je beweert dat wel, maar... Nou, zo was het met Paulus ook, hè. Paulus die gaat naar een van de synagogen en vertelt over de Heer Jezus. En wat doen die mensen? Die gaan na wat Paulus gezegd heeft, of dat wel in het woord geschreven staat. En dat bedoelen Oude Testament. Als het daar niet in geschreven staat, is het niet waar. Als de dingen niet geschreven staan door de Heilige Geest in het Oude Testament, is het niet waar. Zo gingen ze bekijken wat Paulus zei. En wat doet de Heer Jezus? De Heer Jezus doet niet anders als dat woord, dat Oude Testament openen en zegt, kijk, daar staat het nou geschreven. Op de dag van de opstanding en daarna nam die als het ware de Bijbel en zegt, kijk nou, hier staat alles al geschreven over mij en gaat de hele Bijbel door. De wet, de profeten, alles gaat over Jezus. Want anders is het niet waar. God had heeft al lang van tevoren heeft hij die belofte gegeven dat er iemand zou komen, enzovoort, enzovoort. En daarom is het belangrijk, als je Gods woord dus hebt, dat je ook weet, wat staat er nou in het woord van God? Daarom moet je bijvoorbeeld catechisatie volgen, of dan krijg je op school ook onderwijs in de Bijbel, Bijbelse verhalen, enzovoort. En daarom lees je ook thuis, als het goed is, uit de Bijbel. Heb je misschien wel een dagboekje, mag je door die Bijbel heen gaan. Dat is wel belangrijk, hè? Welke plaats heeft die Bijbel nou in u en mijn leven? Welke plek heeft die Bijbel nou in u en mijn gedachten en in mijn hart? Is dat zo ongelooflijk belangrijk, dat ik daar niet zonder kan, dat ik daar altijd in grasduin mee bezig ben? Of is het alleen maar even een momentje in de kerk? Dat zou kunnen. Maar dan komt de Bijbel en God er wel heel bekaard af. Hoeveel tijd gebruik je niet voor dat telefoontje, dat mobieltje? Hoeveel tijd zit je daar niet op? Bezig met. Als je dat nou eens afzet tegen... Hoeveel tijd zit ik nou in Gods woord te lezen? Dat is gewoon maar de vraag die ons gesteld wordt. Deze zijn geschreven opdat gij gelooft. Dus wat God geschreven heeft, wat God gedaan heeft in de Heer Jezus Christus, heeft maar één doel. Dat is u en mij tot geloof brengen. U en mij helpen om te vertrouwen wie God is en ook je leven daarop te bouwen. En dan kom je niet beschaamd uit, dan kom je niet bedrogen uit, dan houdt God je niet voor de gek. Want hij wil dat je eeuwig leven hebt. Hij wil dat je leeft, eeuwig leeft en dat je met hem zal zijn in die toekomst, die heerlijke toekomst. Broeders en zusters, dat je gelooft dat Jezus is de Zoon van God. Nou, de catechismus gaat daarop door en hij zegt van onze vraag, wat heeft een christen dan te geloven? Want als je het over geloof gaat, wat heeft een christen dan nodig om te geloven? Dan moet je even stilstaan bij die woorden, want de catechismus zegt van niet wat heeft een voortgezet gereformeerde gelovige nou, iemand die voortgezet gereformeerd is. Of wat heeft een baptist nou nodig om te geloven? Of wat heeft een Rooms-Katholiek nou nodig om te geloven? Of wat heeft een christelijk gereformeerde nou nodig om te geloven? Dat staat er niet. Er staat dus wat heeft een christen nodig om te geloven? En wij zijn dus niet allereerst voortgezet gereformeerd. Of je bent niet allereerst baptist, of je bent niet allereerst, noem maar op. Dat is een bijnaam. Mijn hoofdnaam is, als het goed is, ik ben christen. Ik ben, laten we zeggen, ik behoor bij de Heer Jezus Christus. Ik ben één met hem. Ik ben zo vervuld met datgene wat hij heeft, dat hij en is, dat ik niets buiten hem om kan zoeken, ik ben een gezalfde, een christen. En hoe ben ik dan een christen? Dat is mijn bijnaam. Ik ben bijvoorbeeld christen en dan ben ik ook nog baptist. Want ik zie op een bepaalde manier tegen, maar dat is mijn bijnaam. Ik ben christen op een christelijk gereformeerde. Ik ben christen als een voortgezet, maar dat is een bijnaam. En mijn hoofdnaam is, ik ben christen. En wat is dan een christen? Nou moet je even kijken naar zondag 12. Zondag 12 zegt van, waarom word je een christen genoemd? Opdat ik door geloof een lidmaat van Christus ben en daardoor deel heb aan zijn zalving, dat de Heilige Geest, en met het doel dat. Dat is nou een christen. Christen is dat je gewoon gelooft in de Heer Jezus Christus en vervuld bent met hem. En hoe vul ik dan dat christen zijn in? Doe ik dat als een baptist, doe ik dat als een voortgezet gereformeerde, als een gereformeerd of als een Rooms-Katholieke iemand? Daar zit wel verschil in. Maar dat is wel een, nou ja, misschien wel een groot verschil in sommige opzichten. Maar allereerst gaat het, wat heeft een christen nodig om te geloven? En dan wil ik even stilstaan bij dat woord nodig. Want als je iets nodig hebt, dan mis je dat. Dus heb je iets nodig, dan ga je naar de winkel, want dan heb je het niet uit jezelf. Wat heb jij nou als christen nodig om te geloven? Dus dat betekent eigenlijk dat, en dat zo mooi de Bijbel zegt, wij hebben dat niet uit onszelf. Wij kunnen niet een soort, je hebt een soort laadje in je leven, zo van, oh ja, dit is een laadje, kan ik mooi open doen, daar zit het geloven in. Nee, dat heb ik niet. Ik heb dus iets nodig. Ik ben hulpbehoevend. Ik red het niet uit mezelf. Als christen red je het niet uit jezelf. Je hebt iets heel nodig. En dat nodig, dat heeft iets te maken natuurlijk met het feit dat als je iets wil hebben en je hebt het zelf niet, dan ga je het ergens halen. Dan ga je het ergens zoeken. Dan zoek je het niet bij jezelf, want je hebt iets nodig. Dus je kan oeverloos en eindeloos zoeken bij jezelf om het allemaal goed te kunnen doen, om te geloven enzovoort, maar je hebt het niet uit jezelf. En hoe komt dat nou? Nou, omdat we zondige mensen zijn. Wij missen de heerlijkheid van God. We missen door onze zonden de aansluiting bij God. We missen eigenlijk waar het werkelijk om gaat. We weten het niet. Ons verstand is verduisterd, zegt de Bijbel. Je bent vervreemd van het leven van God. Je mist het. Je hebt het dus nodig. Nou, heb je dat nou nodig? Zie je dat nou uit jezelf, dat je het nodig hebt? En waar blijkt dat nou uit? Elke dag dat je iets nodig hebt. Want als God iets geeft, dan geeft hij je nooit dingen dat je zegt van, oké, voor vandaag, denk maar aan het manna van elke dag. In de woestijn was het zo dat ze brood nodig hadden en water nodig hadden. Zo heb jij God nodig. Denk maar aan Jezus die zegt, ik ben het brood des levens. Nou, hoe deed de Heer God dat nou? Hij gaf hen brood voor de hele week. Of voor de hele maand. Hij gaf hem brood voor het hele jaar. Nee, hè? Elke dag opnieuw gaf hij wat ze op dat moment nodig hadden. Geef ons heden ons dagelijks brood. Dus het brood voor vandaag. Dat is niet alleen lichamelijk, maar ook in geestelijk opzicht. Als God ons iets geeft, geeft hij het nooit voor morgen, maar altijd voor wat we nu nodig hebben. Omdat hij morgen eigenlijk wil dat je hem weer net zo nodig hebt als gisteren. Dus hij wil je als het ware in volkomen afhankelijkheid van hem houden en hebben. En dat mogen we leren. Dat we elke dag, ik heb u nodig, elke dag, elk moment van mijn leven. Nou, als je dat beseft, dan besef je hoe afhankelijk je bent als kind van God, als christen. En wie beleidt dat nou? Nou, je zou kunnen zeggen, je hebt mensen die ook als christen beleiden. Zeggen, nou ja, als we iets ontvangen, dan kunnen we. Ja, maar als gereformeerden zeggen we, dat is misschien wel waarom wij dan gereformeerd zijn. Zegt nee, je hebt elke keer heb je iets nodig. Elk moment. Dus het helpt je om als christen te leven. Elk moment, zoals je brood elke dag nodig hebt, zo heb je het geloof in de Heer Jezus elke dag nodig. Broeders en zusters, dat maakt je wel klein, hè, toch? Dat maakt je afhankelijk. Dat maakt je, zeg van Heere God, ja, het is zo waar wat u zegt, Heer Jezus. Zonder mij kunt gij niets doen. Zonder mij kun je helemaal niets doen. Elke dag kan je niets doen, niets goeds doen, zonder de Heer Jezus. En dat vind ik moeilijk. Want het oude leven zegt van ja, maar kan het best. He, dan heb je iets ontvangen en dan ga je mee. Dan zegt nee, je moet in afhankelijkheid van mij blijven. Zoals het volk Israël afhankelijk bleef. Elke dag maar weer. Van water, van brood. Dat water, die rots die met hem meeging was Christus. En ook dat brood is Christus. Je hebt elke dag de Heer Jezus nodig. Wat heeft een christen dan nodig te geloven? En dan zegt de catechismus van, ja, maar dan gaat het over het evangelie, datgene wat God in het woord heeft duidelijk gemaakt. En dan, dat is zo mooi, want dan gebruikt ze het woord belofte. Alles wat ons in het evangelie beloofd wordt. Je mag dus leven uit een belofte. God belooft. Denk maar aan het paradijs, toen de mens in de zonde viel en toen het duidelijk werd dat ze hulpbehoevend werden, niets uit zichzelf konden doen. Wat doet God dan? Gaat hij beloven? Hij gaat beloven dat er iemand komt die voor hen alles is. Dat noemen we de moederbelofte. En zo belooft God door de eeuwen heen telkens maar weer datgene wat een mens nodig heeft. Nou, in het Oude Testament belooft God en mensen leefden als het ware uit die belofte. Het komt eraan, maar het is nog niet zo ver. Iemand die de Satan de kop zal vermorzelen. Iemand die de wet zal vervullen. Iemand die als het ware datgene gaat doen wat wij niet kunnen doen. Namelijk ons in de rechte verhouding tot God stellen. Die Oude Testament mensen, die waren ook gelovig, maar die leefden in de belofte. Er komt iemand die dat allemaal vervullen zal. Nou, met het Nieuwe Testament is dat ook waar geworden. God heeft de dingen in de Messias vervuld en zal het ook nog alles vervullen. Dus daar leef je uit. Je leeft dus uit wat God zegt. Wat belooft u nu? Zie, ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der wereld. Oh, dat is mooi. Wat belooft u? Ik zal u niet doen naar uw zonde en niet vergelden naar uw ongerechtigheid. Maar ik zal die zonde wegnemen. Dat belooft u. U belooft ook, in Abraham zal alle volken der aarde gezegend worden. Ook dat belooft u. En zo is het evangelie een doorgaande lijn van beloften die allemaal, als het ware, zich toespitst op dat ene punt in de tijd wat heil een kind is ons geboren. Hij komt die belofte waarmaken. En dat is zo mooi, hè? Dus als een schilder de Heer Jezus schilderde, dan vooral als kind, dan draagt hij een soort stralenkrans om zijn hoofd. Nou, je zag aan Jezus geen stralenkrans, maar wat hij wel om zijn hoofd had, was alle beloften en alle profetieën die over hem in het Oude Testament al duidelijk gemaakt waren. En dat komt hij nu vervullen. En je zou kunnen zeggen, het woord, de Bijbel, wil niet anders als jou bij de hand nemen en zeggen, kijk, alles wat God beloofd heeft, wordt in Jezus vervuld. En dat deed hij niet voor zichzelf, maar dat deed hij voor jou, opdat jij eeuwig leven zal ontvangen. Dat je niet veroordeeld wordt. Nou, dan worstel je met je zonde. En als het goed is, opent God door zijn woord ook je hart. En zegt, Heere God, als u de zonde in gedachtenis houdt, wie kan bestaan? Maar dan neemt God je mee naar Christus en ontvang je door het geloof vergeving van zonde en vergeving van schuld. Dat je in de rechte verhouding tot God stelt. Nou, zo mag je het woord van God zien. Zo mag je het ook gebruiken. Dat je een heilig leven gaat leiden. Dat je de zekerheid ontvangt dat je bij God in de hemel komt als het tijd er is. Dat je echt zeker mag weten, God heeft het voor mij. Ook voor mij is het geschreven. Hij heeft ook voor mij een plaatsje bereid. Broers en zusters, als je zo gaat zien op het woord en wat het woord uitwerkt, dan werkt het woord dus geloof uit. Wat is geloof? Wat is nou geloof? Als ik God geloof op zijn woord, dan betekent dat allereerst dat ik moet weten wat God gelooft en belooft. Ik moet er kennis van hebben. Dus geloof heeft te maken met niet alleen maar een gevoel. Het gevoel komt wel mee, maar als laatste wagonnetje aan het treintje. Maar allereerst moet je weten, je moet God kennen. Dit nu is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God. God kennen. En met dat woord kennen, kennis, dan bedoelt God een soort intieme relatie. Dus een intieme relatie tussen een man en een vrouw. Die elkaar kennen en zelfs bekennen. Dus daar zit alles in. Dat is een hele diepe relatie. Zo mag je God leren kennen. Kennis van hem hebben is niet alleen met je verstand, maar ook met je hart. En de Bijbel wil ons helpen om die kennis te krijgen. Dat heb je niet uit jezelf. Weet je, als je het uit jezelf doet, kom je bij een afgod terecht. Want wat doen mensen? Die maken van God een afgod. Die hebben een voorstelling van God. Oh, God is een boeman. Of God doet niemand kwaad. Of God, nou, noem maar op. Maar dan ken je God niet. Dan weet je alleen de dingen die uit je eigen hart opborrelen. Maar zo is God niet. Hoe is God dan wel? Nou, dat mag je leren kennen uit zijn woord. En daarom is die Bijbel zo belangrijk. Daarom is als je thuis uit die Bijbel leest aan tafel, ik hoop dat het nog gebeurt, hè? Dus lezen aan tafel, elke keer maar weer een stukje uit de Bijbel, de hele Bijbel door, misschien aan de hand van een dagboekje. Je zegt van, zo leer ik God kennen. Want hoe moet ik nou God lief hebben als ik hem niet ken? Hoe moet ik op hem vertrouwen als ik hem niet ken? Dus het begint allemaal met kennis, met kennen van God. ken hem in al uw wegen. Dat is trouwens onze trouwtekst die God ons meegaf. Ken hem in al uw wegen. Weet je hoe ik ben, in welke weg je ook gaat? Weet je hoe ik reageer? Weet je, nou, heb je je hele leven lang voor nodig om hem te leren kennen. Maar ook, en dat is geloof ook, niet alleen dat je weet wie God is en wat hij zegt, maar dat je het ook toestemt, dat je het beaamt. En zegt, Heere God, dat is ook zo, dat is waar, zoals u dat vertelt en zegt. En daar komt onze rebellie om de hoek kijken, want ja, is dat wel zo? Ja, dat zegt God wel, maar. Dus het kennen heeft te maken met wie God is, en dat gaat soms tegen jezelf in. Maar ook het beamen, Heere God, u hebt gelijk. En het laatste is dat je erop gaat, ja, dat je hem gaat vertrouwen op zijn woord. Heere God, u zegt, ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld. Ik voel het niet, ik zie het soms niet, maar ik ga ervan uit dat het zo is, omdat u dat gezegd hebt. God is getrouw, zijn plannen falen niet. Hij is betrouwbaar. U bent de waarheid. En u zegt, wat zegt u nog meer? Wat hebt u mij beloofd toen ik belijdenis deed van mijn geloof? Gaf u mij een belijdenistekst mee? Wat was dat ook alweer? Weet je dat nog? Of toen je ging trouwen, heeft de Heere God je ook een tekst meegegeven? Dat is niet zomaar een tekst. Daar kan je op vertrouwen. Want God zegt het. En die geeft het door zijn dienstknecht, heeft hij mij dus die tekst gegeven. Dat is wel heel bijzonder. Nou, wat heeft de Heere God mij nog meer gegeven? Algemeen, maar soms in het bijzonder. En daar mag je op leren vertrouwen. En leren vertrouwen is, Heere God, u hebt het gezegd. Ik merk er niks van, maar ik hou me daar toch aan vast. Want weet je wat je mag doen met Gods belofte? Gods belofte is, iemand zei eens van, dit is net dat evangelie, met al die beloften, dat is net een koord die uit de hemel gegeven wordt. Een gouden koord, of een, noem maar op. En aan mij is het dan, en ik word erop gewezen, om dat koord vast te pakken. Te vertrouwen. Nou zijn het niet één koord, maar dat zijn wel 12 koorden. Denk maar aan de 12 artikelen van de apostolische geloofsbelijdenis. Maar doe je dat ook? Stel je ligt in het water, je kan niet zwemmen. En iemand komt naar je toe en gooit je de reddingsboei toe. Ga je dan zeggen van, is dat wel voor mij? Mag ik dat koord wel aanvaarden en aannemen en pakken? Ja, maar ik ben toch te zondig. Ja, dan had ik maar dit en dat, nou lig ik in het water en ik heb geen zwemvest. Nou, enzovoort, enzovoort. Nee, wat doe je? Als je dreigt te verzinken en te verdrinken en iemand gooit je die reddingsboei toe, dan pak je hem, toch? Dan ga je niet denken van, is dat wel voor mij? En dan achteraf denk je, oh wat mooi, nou is er iemand gekomen die mij die reddingsboei heeft aangereikt. En dat heb ik helemaal niet verdiend, maar ik heb hem gegrepen. Ik heb het vertrouwd, ik heb geloofd dat ik daardoor gered word. Nou, zo is het met het evangelie ook. Het evangelie betekent dat je een reddingsboei wordt aangereikt. Hulpbehoevend. En wat is die reddingsboei? Dus het kruis van Christus. Het kruis en zijn opstanding. En dat wordt je aangereikt, verteld, verkondigd. Het enige wat je moet doen is, en dat is nou Gods genade, dan pak je het vast. Je zegt, Heer, ik vertrouw erop. En dat werkt, Heere God, ook nog uit in je leven. Broeders en zusters, deze zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus. En kan je dat nou allemaal samen of alleen doen? Nee, want je zit hier in de kerk samen. Je hebt elkaar nodig. Straks een Bijbelkring. Ga je nadenken. Straks de catechese misschien. Je hebt samen in het gezin, ga je luisteren. Samen misschien eens praten over dat geloof als dat de tijd is. Je hebt elkaar nodig om te geloven, om te helpen, om misschien ook wel over moeilijkheden heen te komen. Samen, samen, zo zijn we toch begonnen, samen in de naam van Jezus. En broeders en zusters, geloof het evangelie. En de Heer zegt, dat is nou nabij gekomen, bekeer je. En bekeer je is je omkeren van alles wat je zelf wil doen en bewerken. Naar hem om hem maar heel eenvoudig te ontvangen en te vertrouwen dat wat hij gedaan heeft voor jou voldoende is voor vandaag en voor de toekomst. En dan als je vertrouwt kom je nooit beschaamd uit. Amen. Als het goed is, krijgen we nu het tienermoment.
Ik heb ontdekt dat als ik aan u vraag.
Dat is een prachtig beeld, uit Deuteronomium is dat. Zoals een arend zijn broedsel opwekt. Boven zijn jongen zweeft, hij houdt hem in de gaten. Zijn vleugels uitspreidt, als het misgaat duikt hij eronder. Ze pakt op die vlerken, ze draagt op zijn vlerken. Zo heeft alleen de Heer hem geleid. En hij alleen doet dat, geen vreemde God was bij hem. Ik heb er ook een mooie schilderij van kunnen maken. Dus, ja. Goed, wij gaan samen danken en bidden. We mogen voorbeden doen voor zuster De Groot. Aanstaande vrijdag krijgt ze een knieoperatie. Ik heb begrepen dat ze ook in ons midden is. Nou, veel sterkte maar weer. U hebt de eerste keer moedig doorstaan. En nu een tweede operatie. Nou, we hopen dat u dan van alle pijn verlost mag worden. Hè? En dat het goed mag gaan. En we bidden voor uw predikant die vanavond of morgen op weg gaat naar Australië. Om daarbij een zus te zijn. En dat het de reis goed mag gaan. Zullen we samen danken en bidden. Heer, dank u wel dat u een God bent die ons leven niet alleen in de gaten houdt, maar ook op de meest kritieke momenten van ons leven onder ons komt. Met uw machtige vlerken, de vlerken van de Vader Arend, uw kruis en opstanding, u duikt onder ons bestaan. U hebt het beloofd en u hebt het ook vervuld. En we mogen ons daar aan overgeven, ons toevertrouwen aan u. En ook als je een operatie ondergaat, dan zegt u, mijn oog zal op u zijn. Mijn oog zal op u zijn. Ook als je de operatiekamer ingaat, dan is Gods oog op je. En dat geeft je rust en vertrouwen. En zo danken we u, Heere God, dat zuster De Grote ook dat vertrouwen mag hebben. We bidden u voor de operatie aanstaande vrijdag. Best wel weer een heel ingrijpende operatie, zo'n knieoperatie. Ze weet wat het is. We wilt u haar bemoedigen en helpen en geven dat de doktoren ook zodanig gezegend worden met helderheid en dat ze precies weten wat ze doen en dat het ook een goede operatie mag gaan en dat alle pijn mag worden weggenomen en dat ze geen vervelende napijn of wat dan ook zal hebben, maar dat het goed mag gaan. Zo dragen we haar en allen die rondom haar staan aan u op om uw genade en om uw trouw. Bidden u voor de dominee Seidsma van Oeveren, heren die een zus gaat bezoeken die ook ernstig ziek is, ontferm u over haar. Geef ook, als u de reis alleen zal maken, dat ze behouden mag aankomen, dat het goed mag gaan. Dat ze ook weer, dat ze een goede tijd mag hebben samen met haar zus. En dat ze ook weer behouden mag thuiskomen. Wees met, ook met Arjen die thuis blijft. En dank u wel dat het allemaal weer zo goed gaat. Dat ze het vertrouwen hebben dat het ook goed mag blijven gaan. Zo leggen we dit alles maar bij u neer. Heren, ontferm u. Help ons om te geloven en te vertrouwen. En help ons ook om te zien welke plek uw woord daarbij inneemt. Wat u allemaal te zeggen hebt. Moet u zeggen, heren, we kennen u nog zo weinig. Wat weten we eigenlijk van het woord? Wat weten we eigenlijk van u? En naarmate je meer in de Bijbel leest, dan zeg je van, oh, wat weet ik eigenlijk nog zo weinig. Heren, u weet wie we zijn. Help ons om u te leren kennen. En die relatie met u te hebben, die intieme relatie met u te hebben, door de Heer Jezus Christus, door uw geest en door uw woord, dat we ons leven daarop zullen bouwen. Dat we zeggen, vaste grond, vaste rots van mijn behoud. Dat bent u. Heren, wilt u zo verder deze gemeente zegenen bij alle werkzaamheden die er zijn. Help hen om de weg van u te gaan, de weg van u te volgen en u te dienen. Ook dat ze iets kunnen betekenen voor de mensen in hun omgeving, persoonlijk, maar ook als gemeente hier. Wilt u geven dat ze een licht zullen zijn op de kandelaar en dat ze zal schijnen, ook hier in Boelenslaan en voor de omgeving. Heren, zo leggen we dit alles maar bij u neer. Als er nog nagedacht wordt landelijk over ambt en kerkenraad om een toerustingsavond, dat ook goed mag gaan. We bidden u voor hen die vervolgd worden vanwege hun geloof. Wilt u bemoediging en kracht geven dat ze het vol kunnen houden, dat ze niet opgeven? Nou, wij hebben makkelijk praten, heren, want ja, wij worden dan niet vervolgd vanwege ons geloof. En soms hebben we het best wel eens moeilijk. Maar dan zie je eigenlijk dat ook zo zijn uitwerkingen heeft. Als je alles maar kan en mag en niemand zegt van zus of zo, dan zie je dat de kerken ook steeds leger worden. Dan bereiken ze als het ware die Satan, die is bezig om met de hamer van de welvaart zo de kerk te slopen. Geef ook dat hij niet zijn zin zal krijgen. maar dat u ons wil beschermen en standvastigheid en volharding wil geven, ook in dat geloof, ook te leren wat u ons hebt duidelijk gemaakt. Zegen ook zo, nadenken over de contacten met anderen, dat het ook goed mag zijn, naar uw wil mag gaan gebeuren. We bidden u voor Israël, die zo in het brandpunt staat van de hele wereld. En dat hebt u ook in uw woord gezegd. En dat Jeruzalem een steen wordt die iedereen moet tillen. En dat zie je ook nu de ambassade van Amerika nu naar Jeruzalem wordt verplaatst. Hoe de wereld eroverheen valt. En zelfs Nederland heeft daar tegen gestemd. Heere God, wilt u toch geven dat uw plannen zullen volvoerd worden ten opzichte van Jeruzalem, ten opzichte van Israël en ten opzichte van deze wereld. Dat de wereld gaat leren kennen dat u de God bent die leeft en regeert. En dat u de God bent van Israël. Maar we bidden u ook dat Israël zelf tot een levend geloof in u mag komen. In de Messias, in de Heere Jezus, de Messias. Zegen ook deze dag, deze week die voor ons ligt. Heren, laten we elke dag iets van het manna van u mogen proeven. Dat we elke dag weer in die afhankelijkheidsmodus komen te staan. Dat we zeggen, Heere God, ik heb u zo nodig. Elk uur, elk moment van mijn leven. Vul mij met uw Heilige Geest. En weer van ons het boze en het kwade. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, wij mogen nu onze gaven gaan geven. Daarna willen we ons geloof belijden. En dan gaan we ons slotlied zingen, gezang 470. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar ten derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar Hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. Ik geloof de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonde, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven.
Oh,
We gaan de wereld weer in naar onze kleine wereld en die grote wereld. We dragen daarin mee de zegen van de drie enige God. En ze zullen mijn naam op het volk leggen en ik zal hen zegenen, zegt de Heer. De Heer zegen u en hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u en jou zijn shalom, zijn vrede.